Welkom bij Radio Maria. Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom beste luisteraars in deze nieuwe aflevering van Katovisie. We hebben dit keer gekozen voor een oudere film, een Engelse film uit 1971. En vandaag gaat het dus gaan over het levensverhaal van tsaar Nicolaas II, zijn vrouw Alexandra en hun gezin. De titel van de film is Nicolaas en Alexandra. Voordat we verder gaan met ons programma, is het misschien goed om wat informatie te geven over de situatie van het gezin Romanov in Rusland in die tijd. Grootvorst Nicolaas Alexandrovich werd geboren als eerste kind van tsaar Alexander III en diens vrouw tsarina Maria Fyodorovna. In zijn jeugd had Nicolaas een zeer goede relatie met zijn vader, de tsaar, hoewel hij als kind een beetje jaloers was op de fysieke kracht van zijn vader. Hij was ook zeer gehecht aan zijn moeder en dit is vooral duidelijk uit gepubliceerde brieven dat ze naar elkaar stuurden. Alexander III had zijn zoon zoveel mogelijk buiten alle regeringsactiviteiten gelaten. Hij stierf echter in 1894 op betrekkelijke jonge leeftijd en toen moest de 26-jarige Nicolaas hem opvolgen zonder ooit enig bestuurservaring te hebben opgedaan. Zijn kroning vond op 26 mei 1896 plaats in de Uspenski-kathedraal van Moskou. Aanvankelijk kende zijn regeersperiode een tijd van bloei, reformatie en zowel economische als demografische groei. Nicolaas werd bijgestaan door ministers van buitengewone capaciteiten. Sergej Witte, minister van Financiën van 1892 tot 1903, en Piotr Stolypin, premier van 1906 tot 1911. En zij hebben veel gedaan voor de economische ontwikkeling van Rusland. Toch zou Nicolaas' regeringsperiode eindigen met de politieke en economische ineenstorting van een eens zo machtig keizerrijk Rusland. Tijdens Nicolaas' regeringsperiode werd ook de weg naar Siberië geopend. Zo werd de langste spoorweg van de wereld voltooid, die liep van Moskou naar Vladivostok. De ontwikkeling van deze spoorweg had ook tot gevolg dat er veel nieuwe steden werden gesticht. Veel aandacht werd ook besteed aan de levensstandaard van de werkende klasse. Zo werd er bijvoorbeeld een begrenzing van de werkdag ingevoerd in juni 1897 en bijvoorbeeld ook in fabrieken met meer dan 100 personeelsleden was er kosteloze medische hulp voorzien. En in juni 1903 werd er dan ook nog een wet ingevoerd die arbeiders moest beschermen bij werkongevallen. De compensatie zou 66% van het normale loon bestaan. Op 23 juni 1912 werd er een wet ingevoerd voor een verplichte ziektekosten- en arbeidsongevallenverzekering voor werknemers. In 1912 zei de Amerikaanse president William Taft: "De arbeidswetten die uw keizer heeft ingevoerd zijn zo perfect dat geen enkel democratisch land iets soortgelijks kan beweren." Nicolaas werkte hard aan het behoud van de vrede in Europa. Zo was hij de initiatiefnemer van de Vredesconferentie van Den Haag in 1899 die zou leiden tot de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage. Anderzijds wordt Nicolaas' regeringsperiode ook gekenmerkt door een aantal grote oorlogen, waarin Rusland grote verliezen leed. In augustus 1914 keurde Nicolaas de Russische mobilisatie goed, die gezien wordt als de eerste stap in de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog zou de vorstenhuizen in Europa doen wankelen en eindigen met de ondergang van de monarchie. In september 1915 nam Nicolaas, na het ontslag van zijn neef grootvorst Nicolaas, persoonlijk het opperbevel over het leger op zich. Op 23 februari 1917, in een tijd van bittere armoede na 3 jaar oorlog, barre oorlogswinters en miljoenen slachtoffers, begon in Sint-Petersburg een spontane volksopstand, die het begin was van de eerste fase van de Russische revolutie. Hoewel de tsaristische garde tot dan toe enkele opstand had neergeslagen, gebeurde dat deze keer niet. Integendeel, soldaten van de garde schoten hun eigen officieren neer en deden met de opstand mee. Een week later, op 2 maart, deed Nicolaas gedwongen afstand van de troon en werd naar Jekaterinburg verbannen. Nicolaas en zijn familie werden eerst opgesloten in het Alexanderpaleis bij Tjaroskoje Selo, daarna in het huis van de gouverneur in Tobolsk en uiteindelijk in het Jepatjev-huis in Jekaterinburg. In de nacht van 16 juli op 17 juli 1918, toen het contra-revolutionair leger van Koltsjak op het punt stond om Jekaterinburg te veroveren, werd de hele tsarenfamilie, vader, moeder en 5 kinderen, op bevel van de lokale Sovjet, in de kelder van het Jepatjev-huis geëxecuteerd. Ook de lijfarts van de familie, de kamerdienaar van de tsaar, de hofdame van de keizerin en de kok van de familie werden vermoord. Zo, beste luisteraars, heeft u een beetje een overzicht van wie tsaar Nicolaas II was en wat de situatie was in die tijd in Rusland. En zeker belangrijk om te weten is dat op 14 augustus 2000 Nicolaas, zijn vrouw en kinderen door de Russische Orthodoxe Kerk tot lijdendulders zijn verklaard, nadat de Russische Orthodoxe Kerk in het buitenland hen al in 1978 als martelaar heilig had verklaard. Hun feestdag is op 4 juli. En op de plaats waar hun lichamen in de mijnschacht werden gegooid, bevindt zich nu het klooster van de heilige koninklijke lijdendulders. En ook iets heel belangrijks om te weten is dat op 1 oktober 2008 het Russische Hooggerechtshof eerherstel verleende aan Nicolaas II en zijn familie. Zij werden aangemerkt als slachtoffers van politieke onderdrukking nadat dit jarenlang geweigerd was. En nog even een klein weetje over deze film. Alle scènes van de film zijn opgenomen in Spanje en Joegoslavië. We zien Alexandra in bed liggen. Haar man, tsaar Nicolaas, waakt aan haar zijde. Ze gaat binnen enkele uren bevallen. Tsaar Nicolaas zit aan zijn bureau en plots komt er iemand hem melden dat hij een zoon heeft.
Son, niet Pons.
And Sonny, is she all right?
Oh, yes. Shall I make the announcement?
Incredible.
Mijn beste, zegt de man. Een zoon? Heb ik een zoon? Zegt Nicolaas. 8 pond, lacht de man. En Sunny, alles goed? Ja hoor, zal ik het openbaar maken? Vraagt de man aan Nicolaas. Nicolaas duidt aan dat dat zeker mag. En hij is onder de indruk. Ongelooflijk, zegt hij. U moet weten, beste luisteraars, dat er ondertussen een oorlog is tussen Rusland en Japan. Rusland probeert Korea te veroveren om zo een haven te kunnen hebben aan de Grote Oceaan. De gevechten die zijn al 6 maanden aan de gang. En ondertussen zijn er al 30.000 Russische soldaten gesneuveld. Als ze ons verslaan, lacht buitenland ons uit en komt thuisfront in opstand, zegt de eerste minister. Mijn volk houdt van me, antwoordt Nicolaas. Ze willen een grondwet, een stemrecht om een doema te kiezen, een parlement. Ze zijn kwaad en vastbesloten. Moet ik mijn rechten opgeven? Vraagt Nicolaas. Ik raad u aan om een hopeloze oorlog te staken. Nicolaas denkt na, want het is natuurlijk een zeer belangrijke kwestie.
I've always thought God meant me to rule. He put me here. He chose me, and whatever happens is his will. We shall fight on to victory.
There will be no victory. Only strikes and riots. You must give your people a little of what they want, sir. Not all, just a taste.
Ik heb altijd gedacht, zegt Nicolaas, dat ik regeren namens God. Hij heeft me op deze troon gezet en mij verkozen. Alles is zijn wil. We vechten tot de overwinning. Die komt niet, antwoordt de eerste minister. Alleen stakingen en rellen. U moet uw volk een beetje hun zin geven, niet alles, maar hier en daar. Nicolaas antwoordt, in Engeland zijn onze neven hun rechten kwijt. De Habsburgers en de Hohenzollerns ook. Wij Romanovs niet. Ik geef mijn erfrechten door aan mijn zoon. Een tijdje later is het de verjaardag van Nicolaas' moeder, Maria Fedorovna. Samen met zijn vrouw gaan ze naar haar toe voor een feest. Nicolaas spreekt met zijn moeder, die hem zegt dat hij zijn troepen uit Korea moet halen. Alexandra, Sunny, zoals Nicolaas haar noemt, zit een beetje apart. Ze houdt niet zo van die feesten en krijgt alleen maar hoofdpijn. Maar ze ontmoet er een speciale man, een rare heilige, zoals ze hem noemen. Hij geneest zieken door handoplegging. Iemand met lamme benen werd binnengebracht, dan kwam Grigori Rasputin, keek hem doordringend aan, pakte hem beet en zei een gebed. En de lamme, die sprong op en huppelde door de kamer. En Alexandra is wel onder de indruk van Rasputin. Ze spreken lang samen. En als Alexandra naar huis gaat, zegt ze tegen haar man dat ze een aangename avond heeft gehad en dat ze die Rasputin toch wel speciaal vond. Een tijdje later krijgen ze wel slecht nieuws te horen. Hun zoontje, nog maar een paar maanden oud, is ziek.
Tsarevich's bruise worried me. I made some tests. I wasn't sure, I'm not a specialist, but I'm afraid these gentlemen concur.
There is no doubt of it.
No doubt of any kind.
It is unquestionably hemophilia.
I see.
Excuse me, but it takes a moment to absorb. And what's the treatment?
Nothing, sir.
But that's not possible. There must be medicines.
There are no medicines.
Nothing at all.
Zijn blauwe plek was verontrustend, zegt de dokter. Ik heb het onderzocht. Ik ben geen specialist, maar deze heren beamen het. Leidt het geen twijfel? Geen enkel twijfel? Vraagt Nicolaas. De dokter schudde het hoofd. Nee, het is hemofilie. Juist, antwoordt Nicolaas. Denkend en een beetje in shock. Ik moet het even verwerken. Sorry, zegt hij. En wat is er aan te doen? Niets, majesteit, antwoordt de dokter. Dat kan toch niet? Er zijn toch vast medicijnen, antwoordt Nicolaas. Nee. En het nieuws wordt ook aan Alexandra verteld. De dokter legt uit dat de vrouw het overdraagt, van moeder op zoon. Elk wondje bloedt langdurig door. Schrammen gaan nog wel, die kunnen ze strak verbinden. Dan houdt het bloeden na een poosje op. Maar als zij interne bloedingen heeft, die kunnen na elke klap voorkomen. Je weet het niet. Alexandra zegt aan haar man dat hij aan de dokters moet vertellen dat haar zoon kerngezond is, dat ze mogen vertrekken en dat ze andere dokters zal zoeken. Ondertussen zendt Nicolaas meer soldaten naar het front. Hij zegent hen één per één, samen met zijn vrouw. Tijdens dat gebeuren krijgen ze bericht dat hun zoontje bloedt. Ze gaan heel rap naar huis, ongerust over wat de situatie nu zal zijn met hun zoontje. Alexis. Botkin, hun arts, gelooft niet dat hun zoontje zal sterven. Hij denkt dat het bloeden zal stoppen. Maar Alexandra heeft weinig vertrouwen in de dokters. Ze laat vader Grigory Rasputin komen naar het paleis.
To marry Nikki, I had to change my faith. That was a great sin, don't you think? God thinks so. He won't hear me when I pray. I've sinned, and he won't listen.
All saints were sinners once. God loves sinners.
Then why is he killing my baby?
Om met Nikki te huwen, zegt Alexandra, moest ik van geloof veranderen. Een grote zonde, vindt u niet? God vindt van wel. Hij verhoort mijn gebeden niet meer. Ik heb gezondigd. Alle heiligen zijn zondaars geweest. God houdt van zondaars, zegt Rasputin. Waarom laat hij mijn kind dan sterven, vraagt Alexandra. En ze bidden. Tijdje later stopt het bloeden. Kleine Alexis, het zoontje van Alexandra en Nicolaas, is genezen, momenteel toch. Hij bloedt niet meer, ze zijn zo gelukkig, ook al weten ze dat ze altijd heel erg gaan moeten oppassen. Een paar dagen later komen vele arbeiders samen met een priester. Ze gaan naar het paleis om de tsaar te spreken. Ze hebben zo weinig eten en ze moeten zo hard werken. Ze willen hulp van de tsaar. Maar als ze aan het paleis aankomen, staan er daar allemaal soldaten.
Go back!
Stop, schreeuwt een soldaat. We komen in vrede. We willen onze tsaar spreken. We komen in vrede. Ga terug, zegt de soldaat. We willen onze vader spreken, zegt de priester. En de soldaten schieten in de lucht. Dit zorgt voor paniek en het volk begint te lopen, probeert te vluchten. Maar dan schieten de soldaten op hen. Er vallen honderden doden. En dit gebeuren kennen we ook onder de naam Bloody Sunday. Als Nicolaas te horen krijgt dat er honderden onschuldige mensen neergeschoten zijn, wordt hij kwaad, woedend. Hij laat de eerste minister, Witte, komen. Waarom wist ik dat niet? Wie heeft het bevolen? Hoe kon zoiets gebeuren? Hoeveel doden zijn er? Op wiens bevel? Zegt Nicolaas. Witte schrikt een beetje en zegt... Honderden doden. Op niemands bevel, antwoordt hij. Iemand is verantwoordelijk. U bent premier, zegt Nicolaas.
This came last night. It reads, Sire, we working men...
Answer me.
How many were killed?
I don't know yet. Certainly hundreds.
Why wasn't I told they were marching?
Would you have met them?
How could I?
Would you have given them a Duma?
Of course not.
Elections, schools?
No.
And why bother to inform you? You wouldn't have done anything.
I want a good life for my people.
On your terms?
I know what will make them happy. Their children, and they need a czar. They need tradition. Not this. They're the victims of agitators. A Duma would make them bewildered and discontented.
Dit kwam gisteravond binnen, zegt Witte. Er staat: Majesteit, wij arbeiders. En Nicolas onderbreekt hem. Zeg op, hoeveel doden? Ik weet het nog niet, honderden. Waarom wist ik dit niet? Had u ze dan te woord gestaan? Vraagt Witte. Onmogelijk. Had u ze een parlement gegeven, scholen, verkiezingen? Nee, zegt Nicolas. Waarom u dan verwittigen? U had toch niks gedaan. Mijn volk moet het goed hebben. Het zijn zoals kinderen, ze moeten een tsaar hebben. En tradities, niet dit. Ze zijn opgejut. Een parlement zou ze toch maar ontevreden maken. Ondertussen zijn Lenin, Trotsky en Stalin een nieuwe partij aan het oprichten. De Bolsjewistische Partij, die later ook de naam Russische Communistische Partij kreeg. Hij zegt tegen zijn medewerkers, waar ook Trotsky bij zit: Lenins theorie komt op dit. De partij bepaalt wat het volk denkt. De elite wat de partij denkt, het centraal comité wat de elite denkt en Lenin bepaalt wat zij allemaal denken.
Lenin's theory comes to this. The party decides what the people think, an elite decides what the party thinks, the central committee decides what the elite thinks and Lenin decides what they all think.
En er ontstaat een kleine discussie tussen Lenin, Trotsky en twee andere medewerkers. Trotsky zegt: hij is tegen vrijheid in de praktijk. Natuurlijk mag je zeggen wat je wil, antwoordt Lenin. Maar ik mag je erom doodschieten. Moord, brandstichting, terreur. Alles mag om aan de macht te komen. Macht. Die bereik je niet met compromissen. Al duurt het jaren. Terreur en macht. We gaan even terug naar de kinderen en familie van tsaar Nicolaas. Ze zijn een beetje op vakantie in de Krim. De dochters, Olga, Tatiana, Marie en Anastasia, leren op een speelse manier Frans spreken. Alexis, die wandelt rustig met zijn vader. Hij moet oppassen, want een stootje zou hem al fataal kunnen worden. En als hij een bal wil vangen, valt hij zo de struiken in. Een van zijn zussen schrikt erg en vraagt: alles oké, toch, Alexis?
Are you all right, Alexis?
Alexia, Alexia, mustn't run and mustn't play, mustn't jump and mustn't climb, must be careful all the time.
Alexia, you must try to understand. Your mother worries. We both do.
Alexia, Alexia, zingt hij. Niet rennen, niet spelen en niet springen. Altijd maar oppassen. Alexia, zegt zijn vader liefdevol, probeer het toch te begrijpen. Je moeder zit in angst en ik ook. Binnen enkele weken zal er een belangrijk feest plaatsvinden. 300 jaar Romanov-dynastie. De eerste minister, Stolypin, de nieuwe eerste minister, komt op bezoek bij de tsaar om van alles te bespreken. Jullie moeten weten, beste luisteraars, dat Alexandra zeer onder de indruk was van Rasputin. En deze krijgt meer en meer macht in Petersburg. En volgens vader Gregory is de minister Stolypin een slechte man. Hij kan zeggen wie van ons houdt en wie tegen ons is, zegt Alexandra. Nicolaas is een beetje verveeld en zegt dat Stolypin een eerlijke man is, een uitstekende eerste minister. En dan komt die Stolypin ook aan, maar ze gaan dan naar het strand om wat uit te rusten en om te spreken. Nicolaas en zijn eerste minister gaan met een bootje varen.
What you've done for Russia in the years since Vitti retired is a miracle.
Or a mirage. Russia's too large. It's impossible to govern. I'm not what holds it all together. You are. Which is why the tercentenary next month is so important to us. Final schedule, pending your approval. I'm afraid the tour is long and taxing. But it's critical that people feel the dynasty is permanent and strong. 300 years of Romanovs. That fact is vital.
Jij verricht wonderen voor Rusland, zegt Nicolaas. of luchtkastelen. Het is te groot, onmogelijk te besturen. U houdt het land bijeen, niet ik, antwoordt Stolypin. Daarom is 300 jaar bestaan zo belangrijk. Ik heb de route bij me. De rondreis wordt lang en vermoeiend. Maar het volk moet merken dat de dynastie sterk is. 300 jaar Romanov, daar gaat het om. Maar dan vraagt Nicolas aan Peter Stolypin waarom hij zo'n lange reis heeft ondernomen om de documenten van hun rondreis af te geven, terwijl ze morgen al terug naar Petersburg gaan. Waarom kom je helemaal hierin? Vraagt Nicolas. En dan laat Stolypin een afbeelding zien, een affiche die overal in Sint-Petersburg hangt. Op die afbeelding zien we Rasputin met de kroon van de tsaar in zijn handen en de tsarina Alexandra die op zijn schoot zit. De boodschap is duidelijk, zegt Stolypin. Iedereen denkt dat Rasputin uw vrouw en kinderen misbruikt en de macht over Rusland heeft. Dan vraagt Nicolas wat er is met de Okhrana, de geheime dienst van Rusland. Kunnen 10.000 agenten geen drukpers vinden? En dat is dus het probleem. Het zijn er zoveel. Er zijn zoveel drukpersen, ze kunnen ze niet allemaal vinden. De affiches zijn enorm verspreid. En nu zal het besproken worden in de Duma, het parlement. Rasputin moet weg uit het paleis. Moet weg uit Sint-Petersburg. Want wat doet die vent in het paleis? Dat wil het volk weten, zegt Stolypin tegen de tsaar. Je weet waarom, antwoordt de tsaar. Ja, maar zij niet. Ik zal het hen zeggen dan. Jullie tsarevits kan sterven aan een bloedneus. Stuur hem weg, antwoordt Stolypin. Het volk denkt dat hij uw vrouw en dochters verkracht. Stuur hem weg. Het loopt uit de hand. Maar hoe moet het dan met Alexei? Schreeuwt Alexandra.
You know why.
Your people don't.
I'll tell them, shall I? Citizens, your Tsarevich could get a bloody nose and die from it.
You've got to send him off, away from Petersburg.
How can I?
People think he violates your daughters and your wife. Get him out of Petersburg. I can't control the situation if you don't.
And if I do? What happens if...
Alexei!
Alexei is de rotsen opgeklommen. Iedereen is in paniek. Hij moet maar een klein tikje krijgen, een keer stoten, en hij kan zo'n erge interne bloeding krijgen dat hij eraan kan sterven. Iedereen houdt zijn adem in. Wat gaat er nu toch gebeuren? Alexei heeft gelukkig een lijfwacht, Nagori. Die klimt de rotsen op zo snel mogelijk naar Alexei. Maar deze valt gelukkig recht in Nagori's armen. Alles is in orde. De jongen heeft zich gelukkig niet bezeerd. De dag daarna is de vakantie voorbij en het gezin Romanov is terug naar Petersburg. Tsaar Nicolaas laat Grigori Rasputin bij hem komen.
My decision stands. I've seen you out of courtesy. If you've come here to plead...
I came to say goodbye, Batushka. I'm going home. I don't like St. Petersburg. It makes me drink too much.
Mijn besluit staat vast, zegt de tsaar. Ik heb je ontvangen uit beleefdheid. En als je komt smeken... Ik kom afscheid nemen, zegt Rasputin. Ik ga naar huis. Ik hou niet van Sint-Petersburg. Ik drink er te veel. En zo verlaat Rasputin het paleis. Alexandra die is er niet blij mee, want ze is ervan overtuigd dat Rasputin de enige is die Alexei kan helpen wanneer hij bloedt. Hij spreekt dan meestal een gebed uit en dan stopt het bloeden. Maar Nicolas houdt stand. Rasputin blijft uit het paleis. Ondertussen is er een geheime vergadering bij Lenin. Meerdere agenten zijn opgepakt. Stalin heeft weer dwangarbeid. Er zijn veel spionnen die Lenin in de gaten houden. En dan is het zover, 300 jaar Romanov. Heel het gezin gaat op doorreis door het grote land om de inwoners te begroeten. En een tijdje later gaat het gezin Romanov naar de opera. Daar geniet het gezin van een prachtige avond. Maar aan het einde van de avond wordt de eerste minister, Stolypin, neergeschoten. Niemand heeft het door, want iedereen staat te applaudisseren terwijl er een man stiekem Stolypin neerschiet in zijn buik. Na een tijdje heeft de man die naast Stolypin zit begrepen dat er iets is gebeurd en hij roept: een aanslag, een aanslag!
Een shot!
Iedereen is in paniek, iedereen probeert te vluchten. De tsaar en zijn gezin worden meteen in veiligheid gebracht. Als ze terug op het paleis zijn, vraagt de tsaar hoe het met zijn eerste minister gaat. Hij is niet dood, maar het gaat niet goed. Hij bloedt hevig en heeft heel veel pijn. De artsen zijn bij hem. Zij hebben de dader, een revolutionair. Nicolaas geeft de orde om iets aan het probleem te doen. Ook laat hij de Douma, het parlement, sluiten. Maar daar krijgt hij heel veel commentaar op. Een lange tijd later is de tsaar met zijn familie naar Polen, in zijn jachtkasteel. Terwijl Alexis aan het spelen is, valt hij op zijn rug. Hij doet alsof er niets is om zijn moeder niet ongerust te maken, maar terwijl ze op weg zijn naar een dorpje, Scala, iets verder, geeft Alexis toe aan zijn moeder dat hij bloedt. O mijn God, antwoordt zijn moeder. Ze gaan zo snel mogelijk naar huis. Het gaat heel slecht met de kleine Alexis. Hij blijft maar bloeden en heeft enorm veel pijn. Door al het bloedverlies wordt hij natuurlijk ook heel zwak. En daarbij heeft hij nog hoge koorts. De dokter zegt dat er wel complicaties kunnen voortkomen nu. Alexandra en Nicolaas zijn doodongerust. En dan vraagt Alexandra naar Rasputin. Ze is overtuigd dat hij kan helpen. Ze stuurt een brief naar Rasputin en hij antwoordt dat haar gebeden verhoord zijn en dat haar zoon gered zal worden. En na een paar dagen is het zover. Alexis is genezen. En Rasputin, die is terug op het paleis. Ondertussen zijn er weer spanningen. Er dreigt weer oorlog te komen.
Your Majesty, at 7:10 this evening, Germany declared war on Russia.
Majesteit, om 7:10 heeft Duitsland ons de oorlog verklaard. En de oorlog tussen Duitsland en Rusland is volop bezig. De vrouw van tsaar Nicolaas, Alexandra dus, wordt vaak uitgescholden, zonder dat ze het weet. Ze heeft namelijk Duits bloed en de oorlog tussen Duitsland en Rusland is hard. Er vallen heel veel doden. Er zijn bijna geen munities meer. Soldaten hebben recht op 4 kogels per dag. En dan besluit Nicolaas om naar het front te gaan, naar zijn soldaten, want aan hun zijde, daar is zijn plaats. En ondertussen neemt Alexandra het bestuur over van het land. Tot ongeluk van de ministers, maar tot het geluk van Rasputin.
Thank you.
En het is nog steeds het programma Katowice, beste luisteraars. En we gaan verder met de bespreking van de film Nicolaas en Alexandra. Nu dat Nicolaas weg is, runt Alexandra het land. Maar hierdoor krijgt Rasputin heel veel macht, tot ongenoegen van vele mensen. Zelfs Nicolaas' moeder komt naar Nicolaas toe en vraagt hem om Rasputin weg te sturen uit Sint-Petersburg. Ondertussen, in Sint-Petersburg, wordt een zekere prins Yusupov zeer bevriend met Rasputin. En op een avond nodigt diezelfde prins Rasputin uit. Ze hebben zogezegd een feestje, maar eigenlijk is er helemaal geen feestje. Yusupov is van plan om Rasputin te vermoorden. Hij vergiftigt Rasputin en schiet hem neer. Pas nadat hij een paar keer neergeschoten is en ze hem in de rivier dumpen, sterft hij. Rasputin is dus dood. Alexandra die is er kapot van, want hij was volgens haar de enigste hoop om haar zoon te redden. In het parlement, daar juichen ze allemaal, want Rasputin had veel te veel macht. Door de lange jaren oorlog is er nu een hongersnood in Sint-Petersburg. Mensen hebben zo'n honger dat ze winkels gaan plunderen en graan gaan stelen. Zelfs de soldaten helpen, want iedereen is aan het vergaan van de honger. Er heerst een grote chaos in de grote stad en niemand wil ingrijpen. Er is ondertussen ook nog een algemene staking in de stad. Nicolaas die probeert ondertussen terug thuis te geraken, maar dit gaat niet makkelijk. En terwijl hij aan het wachten is om verder te kunnen reizen met de trein, komt er een generaal bij hem.
The Duma has appointed a provisional government. And all your ministers have been arrested.
Order your troops to march on
At this moment, your majesty, if my troops knew the Tsar was here, there's every chance they would turn on you. Whole garrisons are going over. Sire, the Duma also insists on your abdication.
Surely my generals stand with me.
I have already been in touch with the commanders.
De Duma, het parlement, heeft een regering benoemd, zegt de generaal. Al uw ministers zijn gearresteerd. Nicolaas schrikt. En dan zegt hij, stuur je troepen naar... Als mijn troepen wisten dat het tsaar hier was, majesteit, zouden ze u misschien belagen. Hele garnizoens deserteren. Sire, de Duma eist ook dat u aftreedt, zegt de generaal. Mijn generaal steunen me toch wel, vraagt Nicolaas. Die heb ik al bereikt. En de generaal leest de verschillende brieven voor van al de generalen. Ze vragen allemaal aan Nicolaas om af te treden. Op 15 maart 1917 geeft tsaar Nicolaas toe. Hij begrijpt dat de situatie zo erg is dat er iets moet veranderen. Hij neemt afstand van zijn troon, maar ook in naam van zijn zoon. Het is zo dat net voor het ondertekenen van het belangrijk document Nicolaas een gesprek had met zijn dokter. Hoe lang zou zijn zoon kunnen leven met zijn ziekte? De dokter vertelde hem dat het een kwestie van geluk is. Hij denkt wel dat Alexis 20 jaar kan worden. En het is om die reden dat tsaar Nicolaas afstand neemt van de troon voor zijn zoon. Zijn zoon kan dus ook geen tsaar meer worden. En na een tijdje geraakt Nicolaas toch thuis in Sint-Petersburg. Hij is enorm onder de indruk. Hij is geen tsaar meer. En als hij zijn vrouw ziet, zakt hij in elkaar. Het spijt me, huilt hij. Alsjeblieft, wees niet... Sorry. Ik zou het niet... Ik wou het niet. Sorry, ik schaam me zo. Het spijt me.
Please. Please. I didn't mean to. Please. I'm so ashamed.
En Alexandra begrijpt het. Nicolaas is geen tsaar meer. en het Romanov-gezin wordt gevangen gehouden. Ze blijven nog enkele tijd in het paleis te Sint-Petersburg, maar daarna reizen ze af naar verschillende plaatsen. Op een dag vertrekken ze weer naar een klein stadje. Daar worden ze in een huis vastgehouden. De ramen die worden wit geverfd, voor de veiligheid. Op een nacht wordt Nicolaas wakker gemaakt door een van de soldaten. "Jullie gaan vertrekken," zegt degene die de leiding heeft. "Zorg dat iedereen zich aankleedt."
"What's happened?
Get your family dressed.
Why? We're leaving."
En zo komt heel het gezin naar beneden, klaar voor de reis. De verantwoordelijke vraagt aan het gezin om beneden te wachten, in een klein kamertje zonder ramen en met enkel één ingang. Er staan twee stoelen en dat is alles. Nicolaas die gaat zitten met Alexis op zijn schoot en ook Alexandra gaat zitten. Hun vier dochters gaan achter hen staan, samen met hun dokter. En ze wachten. Het lijkt zo lang. Nicolaas en Alexandra kijken elkaar aan, alsof ze voelen dat er iets gaat gebeuren. Iets ernstig. Plots gaat de deur open. Er komen een vijftal soldaten naar binnen. Iedereen kijkt verbaasd. De kleine Alexis geeft nog een kus aan zijn vader. En dan zien we dat de soldaten geweren bovenhalen. De mannen schieten iedereen neer. Tsaar Nicolaas, Alexandra, Tatiana, Marie, Olga, Anastasia, Alexis en hun persoonlijke dokter, hun arts, die altijd trouw is gebleven aan hen, sterven. En zo is het weer tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Tot de volgende keer!